Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Doen belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we Psalm 9, de versen 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook vers 2. En wij spreken allemaal, zoals we hier zijn, met ons hart, deze geloofsbelijdenis uit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. We lezen uit 2 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 13. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. En daar lezen we het woord van onze God. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen, die hem tot een krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zade Davids naar mijn evangelie, om met welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen met elkaar. En dan is dat 2 Timotheus 2 en daarvan vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dan staat daar nog achter, welke is uit het zaad van David naar mijn evangelie. Maar ik wil het beperken bij het eerste gedeelte van deze tekst. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Thema van de preek is altijd Pasen. Twee punten, geloofsstrijd en geloofshouvast. Altijd Pasen, geloofsstrijd en geloofshouvast. We zullen eerst met elkaar bidden. En er is nog een voorbede en tevens dankzegging. Dat gaat voor broeder P. Voorsluis. Hij heeft vanmorgen onder de kerkdienst een hartinfarct gehad en ligt in het ziekenhuis in Dirksland. Gelukkig gaat het naar omstandigheden al beter. Hij ligt op het IC. En zo kan dat dus allemaal in heel korte tijd gebeuren. En dat was dus voor deze broeder. En dat heeft ons altijd wat te zeggen. Zomaar ineens. Zijn we bereid, gemeente? Zijn we bereid? We hopen dat deze broeder, hij is al 81 jaar, maar dat hij nog weer verder mag aansterken. En toch voelen we wel, hè? De dood wenkt wel ieder uur. Zijn we bereid? En jij ook? En ik stel die vraag ook aan mezelf. We zullen samen bidden. Ja, heren, en dan is het zomaar ineens. En daar mogen wij bij stilstaan. Een broeder uit het midden van ons, die onder het luisteren van de dienst en dat thuis deed, een hartinfarct kreeg. Zomaar ineens. En toch, heren, we mochten horen dat het gelukkig naar omstandigheden beter mag gaan. Dat er ook mensen zijn in het ziekenhuis die voor hem zorgen. Maar het schudt ons wel wakker, heren. En mag dat ook zo blijven. Want wij zijn maar mensen van een dag. En zoals we het vanmorgen ook tegen elkaar mochten zeggen, het is niet allemaal zomaar. En het kan er ook wel zomaar zijn. Maar ja, dat is dan wel onze beleving. Maar geef dat wij ook mogen zien, heren, dat het voor allemaal van ons allemaal zo belangrijk is dat wij geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, u weet of wij bereid zijn. En u kent ook alle vragen daaromheen. En u weet ook, Heere, wat er leeft. Er zijn ook heel veel moedeloze mensen. En die zeggen ook, ik heb al zo vaak gevraagd, maar ik heb het antwoord nog steeds niet ontvangen. Maar nu bent u, Heere, een horend God. En dan wilt u het tegen ons allemaal zeggen. Op deze zondagavond, van deze prachtige dag waar we van mochten genieten. Maar dat daar ineens dan die waarschuwende stem is. En die vraag. En dan zijn we weer terug bij datgene wat we vanmorgen met elkaar ook mochten belijden. En ook mochten uitspreken. Ook de kinderen. Heb je mij lief? O God, wilt u dan geven dat ons antwoord ja mag zijn? Ja, Heere. Gij weet dat ik u lief heb. Al heb ik u niet zo lief zoals u mij lief heeft. Maar ik heb u wel lief, Heere. Want zonder u kan ik niet meer leven. En zonder u kan ik ook niet sterven. En daarom bent u nu naar deze wereld gekomen. En daarom heeft u de overwinning behaald op de Paasdag. Want u bent opgestaan uit de doden. O Heere, maak ons bereid. En dat we niet zullen rusten voordat we die schuilplaats gevonden hebben. Een plaats om weg te kruipen. Nee, niet om ons te verstoppen. Dat hebben Adam en Eva gedaan. Maar om voor de dag te komen. Als onze naam wordt genoemd. Adam. Mens. Waar zijt gij? Wat een wonder, Heren. En geef, Heren, dat wij daar ook bij mogen leven. En ook daarbij mogen luisteren. En dat dit tekstgedeelte voor ons allemaal tot zegen zal zijn. Opdat wij niet vergeten, maar onthouden. Heren, wilt u geven alles wat nodig is voor onze broeder Voorsluis. En wilt u in alle dingen voorzien. Wees met heel de gemeente, met alle vragen die er zijn. En geef, Heren, dat we groot mogen denken van u. En klein mogen zijn in onszelf. En dat past bij elkaar. Dat is zo wonderlijk. Maar dat wilt u telkens weer laten zien en ook tegen ons zeggen. Niet van onze kant te verwachten. Absoluut niet. Maar van uw kant, Heren. En als we dan de schrift openen en dat we het dan mogen zien, dan mogen we het weten. Dat u de levende God bent. Uw eigen zoon niet spaarde, maar hem heeft overgegeven tot in de dood. Maar hij heeft overwonnen. De dood overwonnen. Opdat wij zullen leven. En daar hoeven we zelf niets aan te doen. Dat is helemaal om niet. Maar u wil het doen. Want u wil niet dat enige verloren gaan, maar dat wij allemaal tot bekering komen. Heren, maak uw woord waar. Wij verwachten het van u. Bewaar ons voor onszelf. En doe ons ook onze schuld belijden. Telkens weer opnieuw. En we vragen het uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. We gaan nu samen zingen uit Psalm 35, de versen 1 en 13. Psalm 35, vers 1. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkige lot. Ben je dan rijk, toch? Het zachtmoedig volk zal het straks verstaan, die zachtmoedigen. En dat strookt dan ook weer niet met die Petrus natuur van morgen. En toch wil de Heere zo ook ons laten zingen. En dat is ook goed, om dat ook telkens weer opnieuw te doen. Maar ik heb volgens mij een verkeerd couplet gelezen. Het moet zijn twist met mijn twisters, hemelheer. En dat is Psalm 35. Ga mijn bestrijders toch tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. 35, het eerste en dan ook het 13e vers. En daar wilde ik eigenlijk toch wel naartoe. Laat vromen juichend te alle tijd. Dat is altijd, hè? Dat is niet één keertje. Om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen, onder het vrolijk zingen. Mag het zo zijn? Vanavond, gemeente, en dan verheerlijkt zij de hoogste God. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 37, het derde vers. Gemeente, ik stel maar gelijk de vraag die mij bezighoudt. Als het nou Pasen geweest is, hoe komt het dan toch dat er juist in die hoofdstukken van het Paasevangelie zoveel mensen bedroefd zijn, het uiteindelijk ook niet meer zien zitten? En dat ze eigenlijk allemaal alleen maar bezig zijn om te zoeken naar een dode Jezus. En het is helemaal niet waar dat we altijd gelijk moeten zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Want dat blijkt juist helemaal niet aan de orde. Wenende vrouwen. Emmausgangers, die ook de weg helemaal kwijtgeraakt zijn en die maar naar huis gegaan zijn. Om welke reden dan ook. En de paasboodschap is ver te zoeken. En nu hebben we samen gelezen uit dit gedeelte van de brief die Paulus geschreven heeft aan Timotheus. Dan ben je toch al tientallen jaren verder in de geschiedenis. En dan blijkt dat nog steeds zo te zijn. Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat dan iedereen staat te juichen. Maar dat komt zo heel langzamerhand. Als die Emmausgangers weer terug mogen. En moeten. Want ze hebben Jezus gezien. Ze hebben hem niet eens erkend. Hij was voor hen een vreemde. Dat had God gedaan. Jazeker. De Heere zelf zorgde ervoor dat zij niet zouden zeggen: dit is de Heere Jezus. Maar ik lees van nood en van vragen. En ook in het gedeelte wat we zojuist met elkaar gelezen hebben, gemeente, jongens en meisjes. Dan zie je dat toch ook terug als je mee gelezen hebt. Het gaat in deze geschiedenis, of in deze brief moet ik zeggen. Maar eigenlijk is het ook een stukje geschiedenis. Het gaat over Timotheus. En Timotheus lijkt wat kwijt te zijn. Het lijkt wel alsof hij iets vergeten is. Nou, dat hebben we allemaal wel eens. Een predikant die gewoon een verkeerd couplet opleest. Maar dat hoort bij ons mens zijn. Nee, het gaat in dit geval veel dieper. Bent u nog steeds bezig met het overdenken van Pasen? Of is dat voor u en voor jou eigenlijk iets van, ja, nou, we hebben de paasdagen weer gehad en we leven nu weer naar de Pinkstertijd toe. En ja, zo kun je het kerkelijk jaar wel indelen, natuurlijk. Maar zijn we ons er ook bewust van dat de Heilige Geest is uitgestort? Dat het uiteindelijk al lang Pasen geweest is? En dat was uiteindelijk ook de boodschap die Timotheus tot zich moest nemen. Het valt allemaal niet mee. We lezen niets van een juichende Timotheus in dit gedeelte. En daarom, Timotheus is wat kwijt. En dat hebben we allemaal. Houd in gedachtenis. Hou in je gedachten. En laat het er niet meer uitgaan. Maar laat dat een oefening zijn voor Gods kinderen. Laat het een oefening zijn voor degene die nog maar net iets hebben ontvangen van de Heere, zodat er een opening komt en dat je belangstelling krijgt voor het woord. En dat gaat met strijd gepaard. En daarom hebben wij het nodig om er telkens weer aan herinnerd te worden. Het is Pasen geweest. En het is jarenlang, misschien wel eeuwenlang, dat weet ik niet, de roep van de kerk geweest als de gemeente samenkwamen. En ze ontmoeten elkaar en dan groeten ze elkaar. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat was de groet van elke zondag, van de eerste dag van de week. Om het mee te nemen, om het door te geven. En dat is uiteindelijk ook het doel van de prediking. Geef het door. En mag je er zelf ook iets van weten? Mag je daar zelf ook uit leven? Uit die belofte? Uit die wetenschap, Jezus Christus leeft. Ik denk dat er onder onze jongeren, en nou heb ik helemaal niet meer de ambitie om te zeggen dat ik ook bij die jongeren ben, maar ik werk heel vaak met zo'n briefje. Je herkent het wel, denk ik. Dat is een blaadje wat je ergens op kan plakken en je kunt het helemaal niet één keer, maar ook geen twee keer, maar je kan het misschien wel 10 of misschien wel 100 keer gebruiken. En dat is best wel een eye-opener om het wat anders aan te pakken. Want op zo'n briefje wat je ergens neer kan plakken, en dat kun je bijvoorbeeld ook doen voor je beeldscherm. Misschien zit je wel altijd achter een beeldscherm. En dat je dan toch ergens zo'n plakkend briefje kunt opplakken waar jij het wilt. En dan kun je dingen veel beter onthouden. Je hebt het opgeschreven en aan het einde van de werkdag dan haal je dat klevertje weg. Of niet? Houd in gedachtenis. Daar zit ook het woordje memo in. Of memento. Memento. Je kent dat woord toch wel? Niet vergeten. Maar onthouden. Momento mori. Of vergeet je wel om te sterven? Gedenk je daar niet aan? Leef je van dag tot dag en ga je maar door van het ene plaats naar de andere plaats? Of is nu de kroon van het werk van de Heere Jezus Christus, zijn opstanding en zijn hemelvaart, is dat voor u nou troost en voor jullie ook? En daarom hebben we misschien wel zo'n blaadje nodig. En dat mag je van mij gelijk weer vergeten, want misschien zeg je wel van ja, maar ja. Nee, daar gaat het me even niet om. Waar het wel om gaat is dat wij erop gericht moeten zijn dat de Heere Jezus Christus leeft. Want wij zien hem niet, hè? Paulus was de laatste die hem gezien heeft. Als een ontijdig geborene. En toen was de rij helemaal afgesloten. Lees het maar in 1 Korinthe 15. Houd in gedachtenis. Gemeente, er zijn dingen die je maar beter zou willen vergeten. Dat kennen, denken wij, ik denk dat u dat ook kent en ik ken het ook. Je zou dingen maar willen vergeten, maar je krijgt ze niet meer weg. Echt niet. Maar er zijn ook dingen die je nooit en nooit meer mag vergeten. En daar gaat het om. En dat is uiteindelijk onze tekst. Houd in gedachtenis. Niet vergeten. Houd in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat brengt me bij Timotheus zelf. Hij is nog vrij jong. En hij staat in de termen van onze tijd voor een grote gemeente. En hij heeft het niet zo gemakkelijk. Hij heeft heel veel tegenkanting. En je zou kunnen zeggen, de gemeente van Efeze die hij dan dient, dat is eigenlijk ook wel een beetje een moeilijke gemeente. Ze hebben van alles op hem aan te merken. En nee, dat gaat niet allemaal zomaar vanzelfsprekend. Hij heeft het gewoon kortweg gezegd. Hij heeft het gewoon moeilijk. En dat valt ook niet mee. Met al die mensen om je heen. En dat is vandaag de dag nog precies hetzelfde. En daarin zeg ik ook niet nieuws. En nu heeft Timotheus een brief gekregen. Want Paulus heeft dat gehoord. Paulus kon zelf niet komen, jongens en meisjes, want Paulus die zat in de gevangenis. Nee, niet omdat hij gestolen had of iets dergelijks. Nee. Hij zat in de gevangenis vanwege het woord van God. Want die God wilde hij dienen. En daarom zit hij nu in de gevangenis in Rome. En Timotheus, als dominee zou je kunnen zeggen van Efeze, die heeft het moeilijk. En die heeft vragen. En dat heeft dat bericht, die situatie, die heeft Paulus bereikt. En daarom bedoelde ik eventjes straks dat woord verhaal. Want het is een hele duidelijke brief. En er wordt ook veel in gezegd. Een heel belangrijk punt wordt hier behandeld. En vandaar ook maar dat ene stukje. Maar ik wil in de context het wat breder trekken. Je ziet Paulus als het ware bezig. Hij heeft gehoord van de zorgen in Efeze. De moeite die Timotheus met zich meedraagt. En nu wil Paulus Timotheus wat bemoedigen. En dat kan hij alleen maar doen door te schrijven, want hij mag niet naar buiten. Misschien wel met een zekere ontspanning dat hij nog wel dingen kon doen, want hij mag ook brieven schrijven en daarin was hij dan wel bevoorrecht. Maar je mag er niet uit, je zit vast. En gemeente, Nu moeten we niet gelijk zeggen, ja, dat komt allemaal bij de duivel vandaan. Al zal die wel proberen, ook in het leven van u en van jou, altijd weer zal die proberen dat je uit het veld geslagen zult worden. En de duivel vindt het ook prima als er zoveel dingen in de Bijbel dat er zoveel dingen anders gaan dan dat je het zou wensen in de kerk. Wat is er veel gebrokenheid, ook in onze kerken, wel of niet? En daarom gaat Paulus een brug slaan. De brug van een brief. En dat is wel mooi. Weet je waarom ik dat zo mooi vind? Omdat wij het nog mee kunnen lezen in onze tijd. En nu is het gevaar groot dat ik weer veel te veel ga uitweiden. En dat u straks weer een veel te lange preek krijgt te horen. En daar wil ik me even voor waken. En daarom zou ik u willen vragen, neem de Bijbel er even bij. En lees maar wat met me mee. Ook al zal ik het niet zelf allemaal voorlezen. Je zou kunnen zeggen, in dit gedeelte, wat is Timotheus bang geworden? En dat vind je dan ook in het bijzonder in de eerste brief die Paulus geschreven heeft aan Timotheus. Want het is allemaal niet zo helemaal makkelijk. Dat hebben we inmiddels al wel begrepen. Lees het maar in vers 7 van hoofdstuk 1 dus. Hè? 1 Timotheus. En dan lees ik in vers 7. Nee, ik begin bij 6. Van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars van de wet zijn, niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Nou, als je dat zo even opsomt, dan voel je niet alleen maar vrede, maar dan voel je heel veel strijd. En dan voel je wel dat die jonge Timotheus een veel te zwaar pak moet dragen. En daar komt hij niet meer doorheen. Je zou kunnen zeggen, hij raakt helemaal overstrest. Dit is niet te doen. En misschien heeft hij dat ook wel kenbaar gemaakt en dat hoeven we allemaal niet weten. Maar dat is wel de waarheid. En dat kost hem vreselijk veel strijd. Hij voelt het gewicht van de gemeente op zich liggen. En hij kan het uiteindelijk, je zou het in de dag van vandaag zeggen, je kunt het eigenlijk niet echt goed handelen. Dat werkt niet. En toch, als je dan leest van Paulus, die vanuit de gevangenis schrijft, dan krijgt Timotheus het ook wel te horen. Een duidelijke boodschap per brief. En het is net zoals in onze tijd hoor. De brievenbus klappert en er valt wat op de mat. En je gaat kijken en het blijkt een brief te zijn van Paulus. Mooi hè, zo heel menselijk. Het is voor mijn gevoel altijd zoiets van, je ziet het als het ware gebeuren. En toch moeten we zeggen dat Timotheus toch niet echt op zijn plaats is. Je zou bijna kunnen zeggen, hij pakt het toch niet helemaal goed aan. En dat is altijd moeilijk om te onderkennen. En om het daar ook mee eens te zijn. Maar als ik dan lees, in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, dan lees ik het volgende in vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar der kracht en van de liefde en van de gematigdheid. Schaam u dan niet om de getuigenis van onze Here, noch van mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God. En dat zijn troostvolle woorden. Nee, niet als een heel klein zacht kusje wat je geeft aan je baby. Nee, helemaal niet. Want het heeft best wel inhoud, hè? Hij wordt ten diepste wel een beetje bestraft, zou je kunnen zeggen. Want het is een beetje ingezakt voor Timotheus. Dat is best wel begrijpelijk. Want als het op je werk niet goed loopt, en misschien herkent u dat ook wel, dan zijn er zoveel dingen die in je hoofd komen en op een gegeven moment zeg je, het wordt me allemaal gewoon veel te veel en ik weet het niet meer hoe ik het nog moet doen. En hoe kom ik hier nog weer uit? En daarom, en dat vind ik ook zo mooi in deze brief en in dit gedeelte, dan geeft Paulus in die brief een aantal voorbeelden mee, waar hij wat mee kan doen. Kijk maar naar het gedeelte van onze schriftlezing. Vers 3. Gij dan, Paulus is aan het woord, hè? Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Dat vind ik zo mooi, hè? Dan heb je Paulus. En Paulus, die is een sterke man. Hij heeft dan de boeien om. Maar hij gaat toch schrijven. En hij heeft de gaven, de pastorale gaven, om zijn zoon, zoals hij hem dan zelf ook noemt, zijn zoon Timotheus, was niet een echte zoon, maar een geestelijke zoon, om hem te bemoedigen. Als een vader een zoon kan vertroosten. Jongens, dat hebben jullie toch ook wel eens nodig? Een bemoediging van je vader. Toch? Even zo'n wijs woord, waar je zelf niet opgekomen zou zijn. En dat je vader tegen je zegt, joh, bekijk het nou eens helemaal van de andere kant. Nee, hij zegt niet, doe maar niet zo somber. Want er is heel veel om wel somber te zijn. En vandaar ook dus dat eerste punt waar we al mee bezig zijn natuurlijk. Over geloofsstrijd. Want we begrijpen inmiddels wel dat Timotheus heel veel strijd te voeren heeft. En nu gaat Paulus Timotheus als het ware wat opbeuren. Wat uit de donkerheid halen. En dat doet hij zo mooi. Daar kunnen we allemaal van leren, ook de vaders en de moeders. Het is een les voor ons allemaal, gemeente. En lees dan maar met me mee. Vers 3. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Je zou zeggen, wat doet die taal hier? Dat hoort eigenlijk ergens bij gewapende mensen. En, nou, eigenlijk is dat ook wel waar. Het gaat over een soldaat. En die soldaat, daarvan zegt Paulus, lees maar mee in vers 3 en 4. Leidt dan verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht. Dus dat is hetgeen wat je nodig hebt voor je onderhoud. Opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En dat komt toch wel even binnen. Paulus, je hoeft niet bezorgd te zijn over je leven. Want God zal voor je zorgen, hoor. Echt waar. Dat is vast en zeker. Maar je moet je dan wel helemaal inzetten. Inzetten in de strijd. Dan moet je niet ergens onder een boom gaan zitten. Maar dan moet je aan het werk gaan. Zodat je weer ingezet kan worden in het leger van koning Jezus. Niet de kantjes ervan aflopen, maar er zijn en spreken wat de geest je geeft, ingeeft en het weer aan jou wil geven. Aan u en aan mij. En het tweede, dat is ook heel actueel in die tijd, dat vinden we dan in vers 5. En indien iemand strijdt, en dat gaat niet alleen maar over strijden, of nee, dat gaat eigenlijk over een atleet. Dat was de topsport van die tijd bij uitstek, atletiek. Paulus noemt dat ook op verschillende plaatsen in zijn brieven. Dat je er klaar voor moet zijn. En dat je je er helemaal voor moet geven. Want dat is nodig. En dan moet je niet de kantjes eraf lopen. En een bochtje snijden. Zodat je denkt, ja, dat heb ik dan toch wel even ingehaald. Nee, je moet bij de regels blijven. Je moet dicht bij het woord blijven. Je moet dicht bij de boodschap blijven. Je moet meer bij de Here blijven. En dan in vers 6. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Dat is het derde voorbeeld. Een landbouwer. En die landbouwer die heeft zich enorm ingezet. En nu heeft hij recht op het loon. En nu mag hij ook. Nou mag hij, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, dan mag hij ook straks eens even achterover gaan zitten en genieten van hetgeen wat hij allemaal heeft gedaan. En hij mag de vruchten genieten. Misschien had hij een boom met prachtig mooie appels en hij mag er gewoon appels uit eten en hij is blij. En hij mag zien waarom hij daar nu is en wat zijn werk is. Wat is dat een mooie vergelijking. Gemeente, dat hebben we allemaal nodig. Soms heb je het nodig dat je even bemoedigd wordt. Dat je eens een arm om je schouder voelt. En voor iemand die bijvoorbeeld werkgever is, is het ook zo nodig dat hij dat ook eens bij een ander doet. Even zo'n schouderklopje van, jongen, ik weet dat het moeilijk is, maar... En zo mag Paulus het doen. Want Timotheus heeft die bemoediging nodig. En die hebben we allemaal nodig. Of geef je een ander nooit eens even een bemoedigend knikje. Want dit, waar we het nu met elkaar zo samen over hebben, dat heeft alles te maken met gemeente zijn. Toch? Het gaat toch niet om een verhaaltje? Nee, het gaat om het bemoedigd te worden voor mensen die midden in de strijd zijn. En dat leidt uiteindelijk in een geloofsstrijd. Een geloofsstrijd. Want Paulus schrijft het zo indringend. En Timotheus die zit zo in de strijd verwikkeld. Dat hij er uiteindelijk voor zichzelf ook helemaal niet meer uit kan komen. Timotheus zit er helemaal vast in geklonken. Ja, natuurlijk. Het is niet zomaar een buitje. Wat straks weer overvliegt en dan gaat de zon alweer op. Na 10 minuten. Nee, hij moet uit die donkerte gehaald worden. Juist dat pastorale van Paulus is zo nodig in het leven van Timotheus. En daarom heeft de Heere, want dat is geen mensenwerk hoor. Daarom heeft de Heere Timotheus een geestelijke vader gegeven. Dat hij hem onderwijs kan geven. En uit alles blijkt het hoeveel liefde Paulus kon geven aan deze Timotheus. En dat is andersom natuurlijk ook zo geweest. Zo eenvoudig kan een brief zijn. En zo vol kan die ook zijn. En dat is geen mensenwerk, ik zeg het nogmaals. Maar Timotheus heeft die bemoediging nodig, want hij krijgt stof om over na te denken. Om er eens even bij stil te staan. En dan zegt Paulus, maar de Heere geeft verstand. Dat doet hij door de Heilige Geest. Inzicht, geloof, liefde, volgzaamheid. Het loopt eigenlijk parallel met de vrucht van de geest. Geestesgaven. Want gemeente, het is Pinksteren geweest. Het is Pinksteren geweest. Zullen we daarbij stilstaan? De Heere Jezus, hij heeft alles, maar dan ook alles volbracht. En er hoeft geen kruimel meer bij. En als het nu ook uw gebed is. Heere, mag ik geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan betekent dat niet dat er nog meer bloed nodig is. Nee, dat bloed dat heeft overgelopen. Dat is helemaal vol. En alleen door dat bloed, dat is niet opgedroogd. Dat is een verse en een levende weg. En daar vind je het leven. Door de strijd heen. De strijd van je eigen ongeloof. Daar hebben we allemaal mee te maken. De strijd van het ongeloof. Dat je de Heere uiteindelijk niet zijn recht geeft. Maar dat je altijd probeert om er dan zelf nog een beetje tussenin te komen. En het wordt er niet makkelijker op. Nee, natuurlijk niet. En daarom zorgt de Heere voor zijn kind, Timotheus. Gemeente, is dit in uw leven, is dat voor u ook zo herkenbaar? Heb je nu vandaag ook nog troost uit Pasen? Of is dat inmiddels allemaal een beetje vervlakt? En daarom is het zo kenmerkend dat juist Paulus aan Timotheus gaat schrijven, zomaar in dat ene regeltje, Zomaar even dat kleine regeltje houd in gedachtenis. Houd in gedachtenis. Niet vergeten, maar onthouden. Daarbij leven. Elke dag aan denken. Daarvoor bidden. Want wat je nodig hebt, is toch het leven. En daarom is de Heere Jezus toch door de dood heen gegaan. Om ons leven te maken. Of mag je dat zo niet zeggen? Zegt Paulus dan, daar moet je nog niet zijn. Dat is veel te vroeg. Je moet eerst wat ouder worden, je moet wat meer ontwikkelen. Je moet echt veel meer erover lezen. En... Nee, gemeente, echt niet. Zo staat het ook niet in de Bijbel. De Heere zegt, ik leef. En u. Voor u geldt het niet. Nee. Ik leef en gij zult leven. En neem dat nou eens mee. Ik ben zo bang, gemeente, dat er heel veel mensen, ook juist kerkgangers, zo vast kunnen zitten in een patroon, waar we eigenlijk in een soort harnas terechtkomen. En we kunnen ons eigenlijk niet helemaal meer bewegen. En hoe komt dat? Omdat er zo veel van die waaroms en dan moet er nog dit en dan moet er nog dat. Maar zo kom ik het in de Bijbel niet tegen. Nee, want de Heere heeft uw en jou behoud op het oog. Wie je dan ook bent. En hoe je dan in de kerk gekomen bent. En alles al wat je meegemaakt hebt. En daarom vind ik het ook zo vertroostend voor die zieke broeder. Waar we zojuist voor gebeden hebben. Met zijn 81 jaar. En dan kijk je er toch naar uit. Dat die man nog een tijdje mag leven. Ja, ook het aardse leven is daarbij inbegrepen. Maar dan niet meer leven zomaar, maar wat voor de vuist weg. Maar dan leven door de geest. Want wij zijn toch de gemeente van Pinksteren, laten we wel zijn. Dan moeten we niet met de grote boog omheen lopen. Maar de Heilige Geest is uitgestort. En dat maakt het nu zo rijk. En dat brengt dan ook bij het tweede gedeelte. Geloofshouvast. Want als je als een goed soldaat, of als een goede atleet, of als een goede landbouwer bezig bent, en je hebt je volle inzet gegeven, dan mag je ook het loon genieten. En dan zal het dus niet waar zijn dat de Heere zegt, ja, nee, ik wil er niks voor betalen. Want hij heeft betaald, gemeente, met de prijs van zijn eigen bloed. Opdat u en jij en ik mogen leven door dat bloed van de Heere Jezus Christus. En dat dan alleen. En dat maakt dan het vervolg zo rijk. Dan is het niet allemaal meer misschien. En dan mag Timotheus rust ontvangen door middel van de brief van Paulus. En daarom zegt hij dit. Houd in gedachtenis, Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus leeft. Geen dode Jezus, want daar gingen ze allemaal naar op zoek. Maar mijn vraag is vanavond, bent u en ben jij nu op zoek naar de levende Jezus? Of zoek je het nog allemaal op het horizontale? Alles zo vlak. En we proberen het allemaal maar op rij te krijgen. Of mag het verticaal zijn? Dat je vinger omhoog moet wijzen. En dat je het mag zeggen. Ik zal het nooit vergeten. Nooit. Want het is Pasen geweest. Want Jezus Christus, mijn God, de drie enige God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En zonder hem kan het niet, gemeente. Dan kun je een kerkbank letterlijk verslijten. Maar als het niet verder komt dan alleen maar je kerkbank, dan is die zo hard en zo koud als het maar is. Maar als de Heer nu komt met zijn Heilige Geest, dan gaat hij je verwarmen. Dan gaat het toch in je hart gaat het leven. En dan ga je toch al die prachtig mooie psalmen meezingen en meejuichen. Gelooft zij God met diepst ontzag. Waarom? En hoe kan ik dan zingen? Hoe kan ik dan juichen? Waarom gaat Timotheus dan meezingen? Omdat hij de kracht van de levende Here heeft ontvangen. Hij hoeft het niet meer in eigen kracht te doen. Want daarmee redt hij het niet. Maar hij mag het nu uit handen gaan geven. Hij mag het gaan loslaten. En dan kun je zeggen, dan is Paulus er eigenlijk nog niet helemaal gerust op. En dan geeft hij dat hou vast aan je mee. Om daaruit te leven, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dan ontstaat er blijheid en vreugde. Dan moet het duister gaan wijken. Want als het duister is, dan vertwijfel je. En dan weet je het niet meer. Maar, zegt Paulus, hou dan toch in gedachten dat Jezus leeft. Hebben wij houvast, gemeente, aan die levende Christus? Heeft het je bemoedigd in de duisternis? Mag je het mee belijden met onze belijdenis, zoals we het vanavond ook mochten doen? Ik geloof in Jezus Christus, onze Heere, die is opgestaan uit de doden. Uit de doden. Opgestaan. Uit eigen kracht. En opgewekt. Omdat de Vader wilde dat zijn zoon zou leven tot in eeuwigheid. En omdat hij wil dat u en jij, wie je dan ook bent, de nodiging mag proeven vanavond. De nodiging van de levende Jezus. Jezus uit het zaad van David. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Strijd is er altijd, gemeente, en die zal er ook altijd blijven, tot de laatste dag toe. Maar mag ik het dan heel voorzichtig je maar even aanreiken, dat je het mee gaat nemen? En daarom vond ik het nog niet zo'n slecht idee Dat hele kleine papiertje, het stelt niks voor. Maar misschien heb je het zelf ook wel en gebruik je het ook wel, want het is dan iets wat je niet meer mag vergeten. En schrijf het er dan eens op. Misschien zit je veel in de auto. En is jouw auto ook wel eens een kerk? Even opzij. Even een parkeerterrein op. Even samen lezen. Of helemaal alleen. Dat is niet gek. Want waar heb je dan behoefte aan? Dan heb je behoefte aan een levende Jezus. Want alleen door Hem kun je leven. En zonder Hem kun je niet leven. En daarom schrijf het er eens op. Gewoon praktijk. Een kind kan het begrijpen. Misschien mag jij het thuis wel van je moeder of van je vader op gaan schrijven. Kom je vanavond thuis en dan schrijf je met hele mooie letters, schrijf je het maar eens op. Wat moet je dan opschrijven? Nou, dat heb je inmiddels al begrepen. Jezus Christus leeft. Ga het maar doen. Maar dan moet je het niet vergeten. Dan moet je het een plaatsje geven in je kamer, misschien je slaapkamer. En dan plak je het er maar op. Zodat je het elke dag weer opnieuw mag lezen. Zul je dat doen? Dat is niet gek. Maar dat is nu werkelijkheid. Dat is wijs. En dat kreeg in die brief Timotheus van Paulus te horen. Dat moet je doen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En als je dat dan altijd meeneemt, en als je dat elke keer weer leest, misschien leg je het wel in je Bijbeltje, helemaal voorin. En elke keer als je het open doet, dan zie je het weer staan. Dat bedoelde Paulus. Want Timotheus, die heeft de Heere Jezus niet gezien met eigen ogen. Hij moest het hebben van datgene wat doorgegeven moest worden. Die boodschap. En daarom laat het er zijn, in je leven. En hoe je het opplakt en hoe je het probeert om vorm te geven, dat mag je van mij ook helemaal zelf weten. Daar heb ik ook niks over te zeggen. Maar ik hou het maar bij dat hele eenvoudige blokje. En als je het zo in praktijk mag brengen, dan brengt dat ook tot bidden. De vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat je het dan mag opschrijven. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus leeft. En als je daaruit mag leven, dan, gemeente, jongens en meisjes, dan is het altijd Pasen. Amen. zullen samen de Heere nog danken. Heere, wat krijgen we dan veel naar huis? Om altijd bij te leven. En het leven is mij Christus. En dan wordt het sterven winst. Want dan kun je leven. En dan kun je ook sterven. En dat is nu uw werk. Dat kan een mens niet bewerkstelligen. Maar dat is nu uw werk. Uw liefste werk. En daarom worden we genodigd. Ook op deze zondagavond. Opnieuw. Om de boodschap mee te nemen. Houd in gedachtenis. Niet vergeten. Maar juist daarbij leven. Dat Jezus Christus leeft. Een levende God. Een levende Christus. Een drie-enige God. Dank Heere voor alles wat u ons gaf. En ons hebt geleid. Vergeef het zondige wat er ook was. Het is er altijd immers. Het was er ook nu. Maar Heere, wilt u het heiligen? Wilt u het kwade wegnemen? Dat ik van ons, onze Petrus natuur, maar mogen leven tot eer van uw grote naam. En dat die naam wordt verheerlijkt. En daarom is het werkelijk alleen daarom te doen. Uw eer, Heere. En dank voor wat u gaf. Ga met ons mee, ook de nieuwe week in. En laat die kleine tekst ons vergezellen. Om er telkens weer te lezen, telkens weer datzelfde. Wat tot in der eeuwigheid zijn zal. Dat onze Heere, Jezus Christus, leeft. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze slotpsalm zingen. En dat is uit psalm 72. En daar stond vers 11. Maar dat 11e vers, dat hebben we met elkaar al gezongen. Vanwege de Koningsdag. Toen dacht ik, dan laten we maar bij diezelfde koning blijven. En dan zingen we niet vers 11, maar dan zingen we vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen. Uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En mag ik het dan aan u ook vragen? Zouden we dan vanwege deze koning het nu ook nog maar een keer staande zingen? Thank you. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.